Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Eerste vers van de 65ste psalm. Voor u zal worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk vanaf het 1e tot en met het 17e vers. Wij noemden nu Lucas 18 vers 1 tot en met vers 17, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Lucas 18, de eerste 17 versen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in de stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor de lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch, de Zoon des Mens, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd, in zijn huis meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kindekens tot hen, opdat hij die zou aanraken. En de discipelen dat ziende, bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kindekens tot zich en zeide, laat de kindekens tot mij komen en verhindert hen niet, want dezulk is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen, als een kindeke, die zal geenszins in hetzelfde komen. Tot zover.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heren, ge vergunt ons opnieuw een plaats om voor uw aangezicht te naderen. Zou u dan die geest der genade en der gebeden willen verlenen, opdat we in onze harten er wetenschap van ontvangen mochten wat dat zeggen wil? Te naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, zou u dan ontdekkend licht geven over wie gij zijt en over wie wij daartegenover zijn? Mag er dan een verzuchting zijn die zich allereerst richt op u de Heere, op de glans van uw heerlijkheid, op uw majesteit, op die deugden die heilig, rechtvaardig en goed zijn. Mag er licht vallen over ons zondaars bestaan, zo onheilig, zo onrechtvaardig en alleen maar kwaad. En zou ge die smart, die nameloze smart, over het zondaar te zijn voor u de Heere willen leren. Dat alles verbleekt. En we niet allereerst zouden vragen allerlei tijdelijk goed of weren van alle kwaad. Maar die ene vraag levend zou zijn: mijn ziele, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Och, maak toch de zonde tot zonde en de schuld tot schuld, zoals gij de zonde ziet en zoals gij de schuld weegt. Opdat we de zonde niet zouden verkleinen, maar opdat we het zouden wegen in het licht van uw heilige wet. Opdat er iets van gekend zou worden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En het loon op de zonde is toch de dood. Heere, zou u in de nood willen brengen, hoe gij nog aan uw eer zal komen? Zou u in die zielennood willen brengen, dat zalig worden alleen mogelijk is als aan uw deugden is genoeg gedaan? En mag zo ook het gekerm van uw Sion, uw de Heere, worden aanbevolen, die in duisternissen wandelen en geen licht hebben. Mag dan die stem worden gehoord van die knecht des vaders. Mag dan eens in het aangezicht van Christus geopenbaard worden wat uw deugden zijn. Die heerlijkheid van Christus, die onkreukbaar rechtvaardige en die vlekkeloos heilige. Hij die alleen maar goed is en die alleen maar goed deed. Och, mag toch het bidden brengen bij hem. In het gemeenschap oefenen met Christus. In het luisteren naar zijn spreken. In het proeven dat in zijn lippen genade is uitgestort. Als zittend onder die appelboom. En die vrucht het gehemelte zo zoet. In die schaduw van hem. In het wonen onder zijn vleugel. In het horen van zijn harteklop, hoe hij volkomen en voortdurend bezet was en is met de eer zijns vaders. Heer, wat kan uw kind zich soms verlustigen in de harteklop van Christus. En dat hij zo volkomen uw eer bedoelde. En zo zorg droeg voor de verheerlijking van uw naam, dat ze in het bidden luisteren en toezien op die enige naam, zijn persoon en zijn werk. En mag zo aan de boezem van de middelaar gesmeekt worden om de toepassing van wat hij verdiende. De nood van de vergeving van zonde, de nood van het recht op het eeuwig leven, voor rechteloze, goddeloze buitenstaanders, zoals dat vanmorgen uit de schrift ook klonk. en zou u willen toeschikken. Heere, mag toch blijken dat ge uw gezalfde koning aanschouwt, met welgevallen ziet op het kleed van Christus. En mag dat kleed worden gelegd op uw zwarte bruidskerk, en zou u zo haar willen aanzien met vriendelijk ontfermen. Heere, zou u zo willen gedenken, ook in deze bijzondere uren, als een diaken bevestigd gaat worden, dan zal die zo als ambtsdrager voor het eerst zijn ja-woord geven. En dan moet hij ja zeggen op iets wat hij niet kan. Mag het dan bidden zijn en smeken of dat u hem gebruiken wil en de deugd van uw barmhartigheid in het werk van zijn diakenschap openbaar mag komen. Dan gaat toch ook zijn ziel niet voorbij. Heere, mag die geleerd worden, zoals u dat eens ook bij een Stefanus heeft gedaan. Dan is het voor een diaken toch ook zo nodig om bekeerd te worden. En zouden we dat van u af mogen smeken, opdat zo in zijn dienstwerk niet alleen uitwendig blijken mag dat u het diakenschap hebt ingezet, maar dat u ook een hart ontvangen mag wat u mag dienen en vrezen, en hij zo in de gemeente in eenvoud het ambt mag verkrijgen en beoefenen. Het kan toch zonder Christus niet. Dan zal ook een ouderling na zoveel jaren het ambt neerleggen. Een afscheid nemen van de plaats waar die altijd was. Heere, als we dan terugzien, dan mag het samen met hem worden gebedeld. Verzoen de zware schuld. En zou u willen tonen in het toekomende dat er een vrucht mag zijn geweest waar u van weet. En zou u ook mee willen optrekken. Samen met zijn vrouw. En dat te midden van alle dingen die dan zo zullen veranderen, de stilte die het ook met zich meebrengen zal. Ach, zou u hem dan willen bezoeken? En mag die dan ontvangen worden op een plaats, niet door mens, maar door u de Heere zelf, opdat zo in de laatste fase van zijn leven het goed mag zijn, omdat gij ervan weet en wilt u toch voor en toe bereiden op de eeuwigheid die wacht. Gedenk toch uw knechten, ook als ze oud geworden zijn. Mogen we in het bijzonder ook onze geliefde broeder, onze vriend, dominee Meinders, u bevelen. Op zijn hoge leeftijd geeft u dat hij nog steeds mag voorgaan naar de verlustiging van zijn hart. En dan weten we samen wat Christus eens tot zijn discipelen sprak: zonder mij kunt gij niets doen. Dan weten we samen hoe vertroostend dat die dierbare middelaar dat in de ziel kan spreken, omdat het zo aan hem verbindt, die liefste, die bruidegom, die nooit verlaat, en in wiens gemeenschap mag worden opgeblikt, om bij u te ontmoeten als een kind. Vriendelijke ogen, vanwege zijn verdiensten, vanwege zijn toepassende arbeid, waar wij nog nooit genoeg van hebben gesproken, en waar onze tong zo te kort voor is. Mag er zo ook een verzuchting zijn als het gaat om het gebed, het voornaamste stuk, de dankbaarheid. Zou ge al uw oude knechten willen gedenken, mogen we dominee Nelen u bevelen, Tot hiertoe hebt u zo geholpen. Heere, zou u het in het verder ook willen doen? Mag dit in zijn ziel nog eens horen? Ziet, ik ben uw heil alleen. Heere, gedenk ook onze school. Als de lessen weer gaan beginnen, zou gij als die grote leraar ter gerechtigheid willen onderwijzen. Mogen degenen die beginnen op onze school bevinden, dat ze nu op een school komen waar ze het nooit zullen leren, maar waar u wel kunt onderwijzen, om straks als dienaar des woords te mogen uitgaan. Gedenk ook aan het werk van de zending, van evangelisatie, ook in dit resort. Zou uw deputaatschap Israël nabij willen zijn, waar de gemeente van Nazareth nu ook dekker een poosje wat moet afstaan. Zou u voor het prille gemeentje daar willen zorgen? En zou u naar uw eigen woord, o groot ontfermer, willen tonen dat al zo, zoals ge al uw volk beheert, bekeert, gans Israël zal zalig worden? Zou u vanavond ook willen helpen? Maak toch niet beschaamd. Kom u er nog eens in mee. In dat stille plaatsje, waar de wereld vol rumoer is, en de voetstappen van Christus zo worden gehoord. Er een regering wordt gevormd, mag het zijn, Heere, dat er nog wat weerhouding mag komen. Een terugkeer naar uw woord en wet. Ons vorstenhuis mogen we u bevelen en smeken om bekerende genade. En in de stilte van uw huis mag dan de storm en het rumoer buiten blijven. En doe het hier toch bevinden. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We gaan zingen uit Psalm 51, het eerste en het achtste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En het achtste vers, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. 1 en 8 van de 51ste psalm. En onder het zingen, dan zal er worden gecollecteerd voor de kerk, de diaconie. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Psalm 51, vers 1 en vers 8. Aan de orde van behandeling is zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 45, waar vraag 116 aldus luidt: waarom is het gebed de christenen van nolde? En dan zegt het antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt, zegt vraag 117 met als antwoord: eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij voor ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hen te bidden? En het antwoord: alle geestelijke en lichamelijke noodruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En hoe luidt dat gebed? Vraag 119. Het antwoord zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. We willen met u stil gaan staan bij het gebed. En dan gaan we er in de eerste gedachte op letten waarom we bidden. In de tweede gedachte hoe we bidden. En in de derde gedachte waarvoor we bidden. Het gebed. Waarom bidden? Waarom is het gebed de christenen van nolde? Hoe bidden? Wat behoort tot zulk een gebed? Waarvoor bidden? Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het gebed. Waarom bidden? Hoe bidden? Waarvoor bidden? Gemeente, met zondag 45 komen we bij het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het gaat van het gebod naar het gebed. Dat heeft ook zo geklonken in zondag 44, het antwoord 115. Daar stond dat die prediking, die wetsprediking zo scherp is, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer, hoe meer naar het evenbeeld Gods vernield worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Het gaat in het gebed dus om het stuk der dankbaarheid. Zo klinkt ook de vraag: waarom is het gebed de christenen van nodig? Als we het losmaken van het stuk der dankbaarheid, dan zouden we kunnen zeggen: wat is het eigenlijk voor een vraag? Natuurlijk moeten we bidden. En onze kinderen die leren al heel klein bidden. Als ze naar bed gaan 's avonds, het ik ga slapen, ik ben moe. Aan tafel, Heere, zegen deze spijzen. En wat is het groot als een kind al het woordje amen kan zeggen. Natuurlijk moeten we bidden. En als het overgeslagen wordt, dan zullen onze kinderen er wel op wijzen. We moeten nog bidden. Dat is ook zoiets moois van het opvoeden van kinderen, lijkt me zo. Dat op een gegeven moment onze kinderen weten met hun geweten, er moet nog Bijbel gelezen worden, natuurlijk. En er moet gebeden worden, natuurlijk. Waarom is het nodig? De vraag is dus niet of wij moeten bidden, gemeente, maar waarom? En dan geeft de catechismus een helder antwoord. Omdat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Wat betekent dat eigenlijk? We kennen de drie stukken van de catechismus. Het stuk der ellende. Het stuk der verlossing. En nu zijn we in het stuk, het voornaamste stuk van de dankbaarheid gekomen. Hoef je in het stuk der ellende niet te bidden? Zeker, gemeente. Zeker wel. En als iemand door Gods geest leert wat zonde en ellende is, ik beloof u dat hij voor het eerst gaat bidden, zoals het nog nooit heeft geklonken, als bij een Saulus, want zie, hij bidt. Moet je in het stuk der verlossing dan niet bidden om de toerekening bijvoorbeeld van de gerechtigheid van Christus? Zeker wel. Maar het klinkt hier in het stuk der dankbaarheid als het voornaamste stuk. Want waarom moeten wij eigenlijk bidden? Wat is dat eigenlijk? Voor dit gebed hebben Gods geboden geklonken. In het stuk der dankbaarheid. Nee, niet om langs de ladder van de wet zalig te worden. Die geboden hebben geklonken in het stuk der dankbaarheid, omdat de Heer het zo waard is om geëerd en gediend te worden. En gemeente, als dan gevraagd wordt, waarom is het gebed de christenen van nodig? En je mag van de Heere leren in je ziel dat hij het zo waard is om geëerd en gediend te worden. Gemeente, dan zul je bemerken dat je het niet kan. Dat je nou precies altijd het omgekeerde hebt gedaan en Gods kinderen zullen zeggen, en dat is nou de nood van mijn ziel, dat de Heer het zo waard is om geëerd en gediend te worden en ik doe niet anders. Dat mezelf bedoelen, Gods geboden overtreden. Ik heb er geen van gehouden. En als het gaat om het stuk der dankbaarheid, om nou langs die regel van de wet te leven. Kijk, gemeente, dan ga je bidden. Dan ga je niet bidden op jezelf aan. Wat is nou het voornaamste van de dankbaarheid? Gemeente, dat kan ik in één zin zeggen, dat het om God gaat, om zijn eer, om zijn deugden. En dat leven van de heiligmaking, wat direct in de wedergeboren aanvang heeft. Dan proef je bij die bidder, nou gaat het om God, om zijn eer, om zijn naam. Dan wordt het bidden zo anders. Dan ga je niet bidden om eerst allerlei dingen te vragen, want we hebben zoveel te vragen. Maar gemeente, dan gaat het bidden zich richten op God, op zijn deugden, op wie hij is. Dat ziet u ook in het antwoord staan, welke God van ons vordert. Dat vordert God. En in de psalm staat, offert Goden dank en betaal de allerhoogste uw geloften. En als u dan bedenkt dat vooral ook het dankoffer, het offer was van de gemeenschap met God. En het beste voor de Heere was. En er een priester nodig was. En er zo een maaltijd was. Dan leert de catechismus bij die verwijstekst. Het gaat om God, om zijn eer. En dan komen we bij een heel teer punt, gemeente. Om zijn gemeenschap. Om zijn gemeenschap. Dat vordert God. Blijkbaar komt dat uit ons niet. En blijkbaar moeten Gods kinderen ook keer op keer weer door God gevorderd worden. Daarom is het ook zo nuttig dat er gezette tijden zijn om te bidden. Dus als je onbekeerd bent, even wachten. Als je nou 's ochtends opstaat en je bent onbekeerd. En je rolt zo je bed uit naar je werk of naar school zonder te bidden. Dan moet je er maar niet op rekenen dat de Heere nog zo zijn werk zal doen. Straks gaat ook blijken dat het de weg is van het gebed. Bekeer me toch tot u. Maar zult u dan 's ochtends uw knieën buigen. En vragen of dat het u voor het eerst in uw leven is om God te doen mag worden. En Sion, hoe lang is het geleden dat u in het gebed gemeenschap oefende met God? Je kunt wel bidden. En we zeggen ook niet dat het verkeerd is dat je bidt omdat het moet. Maar is er nu die gemeenschap met de Heere? Wat ga je dan merken in het bidden, gemeente? Dat ik zelfs met mijn bidden, in het stuk bedankbaarheid, gemeenschap met God zelf niet werken kan. Dan is er een offer nodig. Dan hebt u het stuk der verlossing. Priesterlijk werk is nodig. En dan is er ook de toepassing nodig. Je ziet dat ook in het vervolg, alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. En waar bidden en danken ze dan om? Om de genade en de Heilige Geest. Dat is mee bij de kerngemeente, waarom bidden? Ik kan voor God niet verschijnen en ik kan God niet missen. Dan wordt de gemeenschap met de Heere gezocht die je niet werken kan, die je niet verdiend hebt, die je verbeurd en verzondigd hebt. En in het voornaamste stuk der dankbaarheid maakt het bidden gemeente, de gemeenschap met de Heere, het offer van Christus noodzakelijk. Er wordt gesmeekt om de toepassende arbeid van zijn geest. Zo richt het gebed zich op God. Zo richt het bidden zich op zijn gemeenschap. Waarom bidden? Omdat het om de Heere gaat. Omdat het zonder Christus niet kan. Omdat zijn geest zo noodzakelijk is. Hoe bidden? De tweede gedachte. Wat behoort tot zulk een gebed? dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt. En dan komen de drie dingen. Je ziet het in het antwoord staan. Eerstelijk, ten andere en ten derde. Hoe bidden? Het ligt heel dicht bij het waarom bidden. Als het nou gaat om God, om zijn deugden, zoals die in de wet ook openbaar komen, als het offer van Christus noodzakelijk is en de toepassende arbeid van zijn geest, hoe moeten wij dan bidden? En dan ziet u staan dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Eerst de enige ware God. We bidden niet tot Allah, want Allah is geen God. We bidden ook niet tot iets abstracts. Maar het gebed richt zich op de enige ware God. Dat mag u ook laten horen. Vaders aan tafel thuis. Dat mag u de kinderen ook laten horen. Laat het begin van het gebed een adres hebben. Al is het in uw armoede, in uw onbekeerdheid, laat het bidden een adres hebben. Het gebed richt zich tot God. Dat mogen ook een beven geven. Bidden, gemeente, is bidden tot de Allerhoogste Majesteit. Weten wij tot wie wij bidden? Als u nu zegt vanmiddag, ja, ik bid wel, maar met mijn hart, dan weet ik niet tot wie ik bid. Dan hebt u iets te vragen. Dan hebt u iets te vragen. Heere, stadres, mag ik u leren kennen? Mag ik u leren kennen? Mogen we dat nou eens op uw ziel bidden? Dat je niet op je knieën gaat en gelijk vraagt om bewaring, mag natuurlijk wel. Dat je vraagt om eten en drinken. Dat je vraagt of hij behouden mag worden in de nacht. En die grote nood en die zorg die in uw leven kwam, mag je allemaal om bidden. Maar laat nou uw eerste vraag eens zijn, Heere, ik ken u niet. Mag ik u leren kennen? Wat is de eerste vraag als u van de Heer een nieuw hart krijgt? Dat hoort u bij Saulus. Wie zijt gij, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Waar maakt de Heere zich nu bekend? In zijn woord. Bidden, gemeente, en Gods woord hoort bij elkaar. En als u dan Gods woord open hebt, zijn we zo blind. Zo blind, zo hard. En ook Gods kinderen wandelen zo vaak in duisternissen, kunnen God niet ontwaren. En als het gebed zich nou richt op God, dan hoort u daar de zielensmart in het stuk der dankbaarheid. O God, maak u toch bekend. O gemeente, als in het godsgemis, in je zonde en ellende staat, liefde tot God in je ziel is uitgedrukt. En het gaat je in de ziel om de Heer en om zijn gemeenschap. En je bevindt zo tot in het diepst van je ziel, ik ken God niet zoals die is. Dan gaat je Bijbeltje open. Nooit er buitenom. Maar dat is niet het enige. Dan gaat de bidder smeken, Heere, zou u zich willen openbaren? Wie zijt gij, Heere? Hoe zit dat met geoefende kinderen van God? Gemeenten die gaan vragen, Heere, zou u zich nog eens willen openbaren? Die zoeken Gods aangezicht. Ik kan u niet zeggen, gemeente, hoe bitter het is. Als God zijn aangezicht verbergt, dat is je bitterder dan de dood. En dan ziet u precies hoe bidden. O Heere, maak u zich nog eens bekend. Hoe openbaart de Heere zich in zijn woord? Zoals die is, in zijn namen. En we beperken het vanavond tot Gods deugden die in de wet openbaart, heilig, rechtvaardig en goed. Heilig, smetteloos wit. En gemeente, als de bidder zich dan richt op die deugd van Gods heiligheid en God zich zo openbaart en de zwartheid van je ziel openbaar komt, dan komt in dat zoeken van die gemeenschap met God, dan komt het gemis naar Christus zo openbaar. Hoe bidden? Bij die deugd van Gods heiligheid. Het wordt een smeken om de kennis van Christus. De deugd van zijn rechtvaardigheid, onkreukbaar rechtvaardig, voor wie je niet kunt bestaan. Dan kun je geen gemeenschap hebben met God. Het schreeuwt om Christus, die rechtvaardige. Zo onuitsprekelijk goed en je vindt in de heiligmaking alleen maar kwaad. Je sterft in de heiligmaking. Het roept om Christus, die wel voor Gods aangezicht kon bestaan. Echt hoor, gemeente, als het gebed zich richt op God en zijn deugden en ik ga sterven in de heiligmaking, dan roept dat om de middelaar. En dan hoort u ook om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ziet u hoe het er staat? Er staat niet, nou ga ik bidden om wat ik de Heere heb te vragen. Maar nu ga ik luisteren naar wat de Heere gebiedt. Luistert u wel eens in het bidden? Toen Abraham voor Sodom stond, toen ging hij terug naar zijn tent, toen de Heer opgehouden had met spreken. Luistert u wel eens? Gemeente, bidden is luisteren naar wat God gebiedt. En bent u er dan mee eens wat God gebiedt? Als de Heer zijn deugden in zijn geboden bekend maakt, dat is wat hij gebiedt, bent u er dan mee eens? Als er een waarlijke overtuiging is door Gods geest en je luistert naar wat God geboden heeft, zoals het hiervoor in het stuk der dankbaarheid geklonken heeft, ach gemeente, dan blijft er alleen maar een arme zon daarover. Een goddeloze. Die toch op de bodem van zijn hart gekregen heeft die vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan ziet u dat bij het ten andere het zo nauw aansluit bij het ten eerste. Dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Het eerste ging om God, hoe bidden, vragen om de kennis van de Heere, zoals die zich in zijn woord heeft geopenbaard, luisteren naar wat hij gebiedt. Een tweede, onze nood en ellendigheid, recht en grondig. Je kunt praten over je ellendestaat. Je kunt zelfs heel zwaar praten over je ellendestaat. Je kunt vertellen hoe groot zondaar dat je bent. Je kunt er ook zo makkelijk in uithouden. Maar gemeente, als je ellendigheid recht gekend wordt, dan is dat nood, onhoudbare nood. En dat geeft verlossingsbekommernis. Dan mogen we dan eens rechtuit zeggen. Dan ga je niet de straat op. En dan ga je ook niet wat worden met te vertellen hoe groot zondaar je bent aan de mensen. Maar dan zegt Christus, ga in uw binnenkamer. En gemeente, als je dan op je knieën in je bidvertrek voor Gods heilig aangezicht verkeert en de liefde in je ziel tot God is uitgestort en je God niet meer missen kan en er valt licht over dat zwarte, wangelijke, goddeloze zondaars bestaan, dan wordt het nood. Onhoudbare nood. Want dan kun je met dat zwarte van dat zondaarsbestaan nooit, maar dan ook nooit voor God verschijnen. En je kan hem niet missen. En toen heeft Christus ons schone gelijkenis verteld van die fariseer en de tollenaar. Die fariseer stond heel dicht bij het heiligdom. En die heeft bij zichzelf, dus niet hardop, maar bij zichzelf de Heere zo kunnen danken. En dat hij niet was als die vuile tollenaar. Die meende bij zichzelf rechtvaardig te zijn. Hij had geen gemeenschap met God. En had Christus niet van nodig. En achter in die tempel een tollenaar. Die zag die heiligheid van de Heere en kon niet verder. En toen heeft hij slaande op zijn borst het uitgeroepen, o God, eerstelijk, die enige ware God zoals die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Hij zei het zo kort, gemeente, en zo waar, o God. En toen kende hij zijn eigen nood en ellendigheid, recht en grondig, wees mij zondaar. En toen kwam de nood openbaar in het smeken om het woordje genadig. U zegt maar, nou hebben we het helemaal nog niet gehad over eten en drinken en die zorgen die ik heb. Nee, gemeente, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Het ging om God. Het ging om die nood. En het ging om die verootmoediging voor die majesteit. Tegen wie wij gezondigd hebben. En waar het woordje genade gestameld gaat worden. Kunt u bidden, gemeente? Sion, kun je bidden? Zullen we het eens anders vragen? Heb je dit gebed wel eens nodig gekregen? Nog een stapje verder. Heb je zo vanuit die nood en die ellendigheid wel eens gebeden? En zo voor Gods aangezicht gelegen, dat de Heere met je doen mocht wat hem behaagde. En als hij dan weg zou stormen voor zijn aangezicht, dan deed hij geen onrecht. Maar o God, wees mij zondaar genadig. En in het stuk der dankbaarheid, hè gemeente. Misschien horen jullie wel eens, jonge mensen, dan moet je goed doen. Dan moet je God danken. Dan moet je wat terug doen. Moet je eens aan Gods kinderen vragen. Weet je waar je ze vindt? In een bidvertrek. En echte jonge mensen, dan zou ik jullie wel eens willen laten horen. Een kind van God in zijn bidvertrek, wat vaak niet eens zoveel woorden meer heeft. Maar wat als een klein kind omhoog roept tot zijn God. En dan zijn zielennood die God bekend maakt. En ik beloof jullie dat alleen al het vertellen tegen de Heer je verlossingsbekommernis. Het is een ademtocht voor je ziel. Hey, dan gelijk een oplossing, nee gemeente. Maar dat hij het mag weten, dat hij het mag zien. Dan verkeert het kind van God in die gemeenschap met God. In zijn nameloze, diepe, diepe armoede. Dan staat hij niet als de fariseeën, kijk eens hoe ik in de heiligmaking gevorderd ben. En kijk eens wat een leesbare brief dat ik toch geworden ben. O God, wees mij zondaar genadig. En gemeente, dan kan het ook niet zonder het ten derde. Daar hebben we ons wat naartoe gehaast, omdat de tijd vanmiddag wat kort is. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed zekerlijk wil verhoren. U zegt, nou, dat is nogal een woord zeg. Want ik heb de Heere wel eens ergens om gevraagd en ik heb het nooit gekregen. En het lijkt wel eens of dat de Heer helemaal niet hoort. En ik heb zo'n grote nood in mijn leven waar ik nooit uit kan komen. En ik heb het de Heere verteld en nog een keer verteld. En ik heb gebeden. En ik bid eigenlijk dag en nacht en ik kan er niet van loskomen. Maar er komt geen uitkomst. Wat is nou het antwoord van de catechismus? Dat hij zekerlijk wil verhoren. En dan zeggen we soms zo makkelijk, ja, de Heere kan het wel, maar hij wil het niet. Zo lezen we dat in de catechismus niet hoor, gemeente. En straks bij het woordje amen, dan klinkt ook dat de Heere zeker verhoort. Waar ligt nou het geheim? Waar ligt nou het geheim? Eerst dit gemeente. Zijn we het waardig dat de Heer ons gebed verhoort? Er staat niet tegenstaande dat wij zulks onwaardig zijn. Dat staat er. Dus als de Heer niet doet waar wij om vragen, doet God nooit onrecht. En gemeente, nu weten we wat we zeggen. We hebben ook wel eens de Heer ergens vurig om gesmeekt. En hij heeft het ons nooit gegeven. Als je nou iets kent van je onwaardigheid, doet God geen onrecht. Gemeente, dan ben je op zo'n goede plek. Want dat is nou in het stuk der dankbaarheid, waar de Heer zijn kind wil hebben. Och Heer, ik heb ergens om gevraagd. En u gaf het niet. Maar u doet het niet verkeerd. En toch is er meer. Er staat zelfs om des Heeren Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Dat heeft hij in zijn woord beloofd. U zegt, hoe zit dat dan? Want een ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. Hoe zit dat dan? Er is een geheim, gemeente. En dan preken we dat vanuit het stuk der dankbaarheid. Als het nou op je knieën is, een ogenblik mag leven, Heere. Als u nou maar aan uw eer komt. Daar hebt u het geheim. Als u nou maar aan uw eer komt. En je leert je nood en ellendigheid recht en grondig. Ach Heere, dan zal ik dat nooit doen. Nimmer. Nimmer. Ik kan nooit uw eer meer bedoelen zelfs. Dat is die diepe smart. En als er dan in het gebed een plek komt voor de middelaar. Om des Heeren Christus wil. Wie heeft de zorg gedragen voor Gods eer? Gemeente, dat heeft Christus gedaan. Zo volkomen. In al zijn voetstappen. In heel zijn wandel. In zijn betaling. In zijn bidden. In alles. En als dan zo de bidder in die gemeenschap met Christus wordt gebracht. Gemeente, dan ga je luisteren. En met gesloten ogen kijken naar de persoon en het werk van Christus. Dat is echt waar. En als dan zo in de middelaar wordt opgeblikt door die geest, tot die God en Vader, tot wie het kind hier bidt. Wat ziet het kind dan? Nou, dat God weer aan zijn eer komt om Christus wil. En gemeente, dan is het kind tevreden. Al zou het niet krijgen waar het om vraagt. Want God komt aan zijn eer. En daar heeft Christus voor gezorgd. Wanneer wordt het zo teer in je ziel? Als je in die gemeenschap met Christus daarin begrepen wordt. Gemeente, als dan vaderlijke gunst om Jezus wil zich uit gaat strekken als een vleugel over je ziel. En je moege schrijd en moege streden kinderhoofd om Jezus wil neerlegt in de schoot des Vaders. En dan heb je genoeg. Gemeente, dan heb je aan God genoeg. Waarom kan het kind zijn hoofd daar neerleggen? Om Christus wil. Dat bloed van Christus, dat is dat vaste fundament van dit antwoord. Men heeft God in zijn woord beloofd dat hij om Jezus wil. En dan zeggen we het hier in het stuk van de dankbaarheid bij het Onze Vader. Nee, we zeggen niet dat al Gods kinderen dan die tere vadernaam durven noemen. Maar de zaak is zo waar. Om Christus wil hun God en hun Vader is. Een gemeente, wat er dan ook gebeurt. Wat je dan ook ontvangt. Dat je dan ook wordt onthouden. Maar om zo in die gemeenschap van een goedertieren God te verkeren. die zich zo neerbuigt in de glans van zijn heerlijkheid en dan niet meer veroordelend en verdoemend, maar beschuttend, beschermend, tegen zijn hartenklop drukkend. Dan zegt het kind in dit gebed, nou is mijn gebed zekerlijk verhoord. Waarvoor bidden, de derde gedachte, dat kunnen we nog maar heel kort doen. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij onszelf geleerd heeft. Geestelijke nooddruft, en dan komt ook de lichamelijke nooddruft. Wanneer komt die aan de orde? Als drie keer uw geklonken heeft. Gemeente, ziet u dat het met God begint? En hoe het kind hier bidt tot deze Heere. En zo krijgt de bede om lichamelijke nooddruft een plekje. Of dat hij wil zorgen in de woestijn van dit leven, op de doorreis naar de eeuwigheid. Zo gaat het door de vergeving der zonden heen, naar het uw koninkrijk, uw kracht, uw heerlijkheid, in der eeuwigheid. Gemeente, wanneer wordt dan het gebed verhoord? Waarvoor bidden ze? Om in de woestijnreis bewaard verzorgd te worden. En hun verlangen strekt zich uit naar dat Kanaan daarboven, waar de Heer is, waar hij zal zijn alles en in allen, waar hun bruidegom is. En de bruid ziet uit om in de armen van de bruidegom te worden genomen. Uw kracht, uw heerlijkheid in der eeuwigheid. Wat zal het dan eeuwig waar zijn als Christus wederkomt en het laatste woordje wordt gezegd. Als een kind het leert. Amen. Het zal waar en zeker zijn. O gemeente, bidden, dat heeft soms ook zo'n groot verlangen. Zo'n intens uitzien. Soms bijna onhoudbaar. Dan moet je hier nog blijven. Zo moest ik ook nog blijven om te mogen preken hier. Maar gemeente, in het bidden ligt het hart op een andere plek. Als een Abraham die uitzag naar het vaderland daarboven. Als een bruid die uitziet naar de bruidegom. Als een kind. En dan zeggen we het heel teer, gemeente. Als een kind. Wat weer zo graag thuis wil zijn. En boven wordt ook gebeden door Christus. Zonder amen, zegt Johannes 17. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen die gij mij gegeven hebt. En wat dacht u? Als zo het gebed van Christus vernomen wordt door de bidder op aarde, dan wordt dat gebed van Christus zeker verhoord. Als zo die bruid meebidt met die bruidegom, naspellend die woordjes die hij voorzegt, dan wordt het gebed zeker verhoord. Wat zal het einde zijn? Het grootste van de dankbaarheid om binnen te gaan. En dan die laatste woordjes na te zeggen. Het is alles van u. Uw koninkrijk. Uw kracht. Uw heerlijkheid. En dat tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. We gaan zingen uit Psalm 75. Tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal. Tweede vers van de 75ste psalm. Thank you. We zullen nu het formulier gaan lezen om een diaken te bevestigen. Geliefde christenen, gij die den weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben, de naam van onze tegenwoordige medebroeder die tot de dienst van het diakenschap deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. En om hiertoe te komen zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der diakenen. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong een instelling lezen in de handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van een ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u dan nu verzoeken om op te gaan staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Ten einde dan, geliefde broeder, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult ge antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, diaken, of ge niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede of ge de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij diaken in de bediening der armen. En ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop het antwoord van Leendert Nobel? De almogende God en Vader, geef u zijn genade, dat ge in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeder, in het formulier is tot twee keer toe aangehaald Romeinen 12 vers 8. Daar staat het: zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid. En toen hebben onze vaderen die woorden van uitdelen betrokken op het diakenschap, die uitdeelt in eenvoudigheid. De kanttekening doet dat ook. Eenvoudigheid, daar zeggen ze van, namelijk van het hart. Niet straf of hoogmoedig zijnde tegen de armen, niet uit gunst of nijdgevende, maar met een medelijdend en eenvoudig hart hun nood aanziende en hen naar dezelfde getrouwelijk bijstaande. De apostel die heeft, en de kanttekening die heeft daarbij gewezen op een diakenhart. En geliefde broeder, dan kan ik me zo voorstellen, zeker als u zo voor het eerst uw jawoord gegeven hebt, dat u wel eens denkt, hoe zou dat nou moeten? Hoe moet je nou een diakenhart hebben, een bewogen hart met de nood van de naaste? Dat mag u op de knieën brengen. Dat mag u aan de Heere vragen. En toen hebben we gehoord uit de catechismus, wat zou het dan groot zijn als het allereerst om God te doen mag worden. Heere, mag u erin verheerlijkt worden. Wat zou het groot zijn als uit het dienstwerk wat u doen mag, blijken mag dat Gods naam verheerlijkt wordt. Een geliefde broeder, dan kan dat zonder Christus niet. En het is precies datgene waar de apostel Paulus ook op gewezen heeft aan het begin van dit hoofdstuk. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? U zult iets gaan bevinden. Diaken zijn, dat is sterven. Ik hoop dat u daar nog eens aan terug zult denken. De nood kunt u niet lenigen. Gods naam kunt u niet verheerlijken. Diaken zijn is echt sterven. En als dan de collectezak rond mag gaan en de Heere geeft gaven om uit te delen, hoe en waar zou dat toch moeten? Als de nood op uw pad komt, dat zult u vaak bemerken. Ik weet nou niet hoe ik daar tot een oplossing moet komen. U kunt niks oplossen. Wat zult u zich vaak onmachtig weten? Wat is die jaken zijn sterven ook aan jezelf? Het stervende leven in genade, dat is alles van mij op het altaar worden verbrand. En geliefde broeder, wat zou het groot zijn als het diakenschap iets mag gaan vertonen, niet van wat u doet, maar wat van Christus is. Die heerlijkheid van hem, die de deugd van Gods barmhartigheid zo priesterlijk heeft getoond. Daarom is het diakenschap zo'n heel teer ambt. Het is beslist niet minder dan het ouderling zijn. U vertegenwoordigt het priesterambt van Christus. Daar mag u heel zuinig op zijn. En ik hoop zo van harte dat de Heer u dat stervende leven ambtelijk en persoonlijk wil leren. En u bij Christus gebracht mag worden om bij hem te vertoeven. Dan weet u ook waar u uit moet delen. Dan weet u ook wat u uit moet delen. Dan zullen er ook troostrijke woorden zijn. Dan zal de teerkost zijn op de weg. En dan zullen diakenen in hun bezoeken uitzien en luisteren. Of dat er een volk van God mag worden onderhouden, wat straks een keertje thuiskomt. Of opdat er onbekeerden mogen worden onderhouden om nog toegebracht te worden. En als Christus dan wederkomt, dan valt ons ambt weg. Wat zal dan zijn priesterlijke arbeid blijken? Zijn werk, zijn uitdelen om een volk te zaligen uit vrije gunst, om niet. Er is vanavond nog een zaak en dan verzoeken we broeder Raukens ook een ogenblik om op te staan. Geliefde broeder, u gaat in deze avond afscheid nemen als ouderling van een gemeente waar u eigenlijk heel uw leven aan verbonden bent geweest. Dat kan niet anders. Of dat moet voor u een bijzonder ingrijpend ogenblik zijn. U weet niet anders of u hoorde bij Rotterdam-Zuid en later Barendrecht als kind. Zo bent u aan de hand van uw vader en moeder deze kerk binnengebracht. Zo is er toen u klein was het gebed gebeden of dat de Heere naar zijn grondeloze barmhartigheid Christus wil inlijven. Is in deze gemeente gebeurd. Zo zonderde de Heere u af, januari 2000, om diaken te zijn. Een viertal jaar later mocht u gaan dienen in het ambt van ouderling. Wat hebt u veel meegemaakt? Wat zult u veel gehoord hebben? Wat hebt u zien gaan? Wat hebt u zien komen? Wat is er ook veel veranderd van Rotterdam in en Barendrecht? De liefde die u betoonde ook in de veranderingen, in het meeleven, het meedenken, het evangelisatiewerk wat op uw hart ligt, het gebed waar u zo even op doelde in de consistorie, dat u ook in de stilte deed, het luisteren. De gemeente wil u daarin erkennen. De oude mensen ook, tot de kinderen, want u hebt ook nog op zondagsschool wat mogen doen. En als je nou al die arbeid overziet, geliefde broeder, dan zeggen we toch niet te veel. Als die psalm overblijft, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want wie leeft er die voor uw aangezicht kan bestaan? Toen u begon, wist u natuurlijk niet hoe het moest. En ik denk zo'n beetje dat nu u weggaat, dat u ook niet precies weet hoe het moet. Er is er één die het wel weet. En die bevelen we u zo hartelijk aan. En als dan die avondzon zo gaat zakken, je samen met je vrouw als het ware nog een verhuizing gaat maken, en daarachter, geliefde broeder, nog een verhuizing wacht, dan gunnen we u zo een plekje bij hem die wel bidden kon. Bij hem die wel kon onderwijzen. Dan gunnen we u een plekje in het bidden en in het onderwijzen van die grote leraar ter gerechtigheid. En dat straks in nieuwe tongen, als alles zo stil wordt. Zo heel stil, want wat zult u het ambtelijk werk missen. U zult horen de stem van hem. En van die God, bij wie geen verandering of schaduw van omkering is. Lieve broeder, het laatste restje van je leven, dat mogen een tijd zijn dat u een bezoek ontvangt van hem die het gezegd heeft: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hem bevelen we u ook als gemeente en als kerkenraad zo heel hartelijk aan. En we hebben ook zo begrepen, zo even ook de plaats die u innam onder de broeders. Een rustige plaats, een dempende plaats, een wijze plaats. U wilt het misschien alles niet horen. We leggen het maar bij de Heere neer. Maar ze zullen u wel heel erg missen. En in het nastaren en in het gedag zeggen, de Heere trekke u met u op. En die zegen van Abraham, Isaac en Jacob, waarin het zaad Christus begrepen is, dat zij uw deel. We gaan beide broeders toezingen en voor zover dat mogelijk is doen we dat staande uit Psalm 115, het 8e vers. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. 115, 8e vers en voor zover dat mogelijk is doen we dat staande. Vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof. Het welk is in Christus Jezus en in naam als ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde geliefde christenen. Ontvang deze man als dienstknecht Gods. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Weest dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel. En niet om het brood, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen en daarmee tevens met dankzegging eindigen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers. waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat Constans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verlenen meer en meer zodanige gaven als ze in de bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde en ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld, immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen. En in eer houdende om hun ambtswil, geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 119, het 85ste vers. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog. 85ste vers van de 119e psalm. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.